Iedereen hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent vanmorgen. We hebben vanmorgen een voorganger vanmorgen is mevrouw Marieke den Hartog uit Sint-Michielsgestel. Welkom in ons midden. We hopen op een gezegende dienst met elkaar.
De Heer zij met u.
Ook met u zij hier.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
En die onafhankelijk werkt van zijn handen.
Goede God, om u te zoeken en door u gevonden te worden, zijn wij hier vandaag bijeengekomen. Reinig ons van alles wat niet bij uw bedoelingen past. En schenk ons een uitzicht op uw goede toekomst, voor ons en voor uw schepping. Door Jezus onze Heer. Amen.
Voordat wij het Kyriëgebed gaan bidden, wil ik graag iets vertellen over het thema van deze dienst. We lezen verder uit het Evangelie naar Lucas, zijn versie van de bergrede, bij hem een veldrede, gaat vooral over de omgang met de vijand. Nou, dan gaat het volgens mij niet over de grote wereldpolitiek, Trump versus Poetin of Trump versus Kim Jong-un, die nu op dit moment naar elkaar op weg zijn om elkaar weer te ontmoeten. Of Israël en de Palestijnen, of Israël en Iran. Nee, het gaat om de vraag hoe wij ons kunnen verhouden tot mensen met wie we het niet van nature goed kunnen vinden. Hoe kunnen we die ander niet vastzetten in onze vooroordelen? Hoe kunnen we in beweging blijven als het gaat om de houding tot de tegenstrever. Ik noem het liever een tegenstrever dan een vijand. Dan denk je gauw aan iets te massiefs, aan iets te aardsvijandigs. Een vijand kan weer een vriend worden, een medewerker. Daar gaat die lezing van vandaag over. Lucas heeft daar enorm veel
tips voor, aanwijzingen die hij in de mond van Jezus legt, veel uitgebreider dan in de bergreden. En daarbij is dan gekozen de oplossing, de ontknoping van een familiedrama, wat daarmee ook meteen de ontknoping van een vijandschap is. Jozef en zijn broers in Egypte. Eindelijk maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. Als zij hebben getoond dat ze borg willen staan voor hun jongste broertje Benjamin. Als ze getoond hebben dat ze omkeer willen doen, dat ze het anders willen doen dan destijds tegenover Jozef, die ze inmiddels doodwanen. Dat prachtige verhaal is als oudtestamentische lezing gekozen bij het evangelie naar Lucas. En het geeft ons, denk ik, voldoende om over onze vijandschappen na te denken en hoe daarmee om te gaan en daar hopelijk ook uit te komen en anders in te gaan staan. Dat wat betreft het thema van deze zondag, de zevende na Epifanie. Laten wij nu bidden het gebed voor de nood van de wereld. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van zijn wereld. En laten wij zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Goede God, de nood van uw wereld leggen wij aan u voor. De nood van mensen onmachtig tot liefde, die elkaar als vijanden zien en bedreigen. De nood van uw schepping leggen wij aan u voor, die wij bedreigen en uitbuiten met afvalstoffen en uitlaatgassen, met plastic in de wereldzeeën. De nood van uw mensenkinderen leggen wij aan u voor, van allen die snakken naar een teken van uw leven, uw licht, uw liefde. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. En wij zingen de lof van hem die groter is dan ons hart. Dat doen wij met de woorden van lied 217. Laat ons zingen.
Thank you.
Laat ons bidden het gebed bij de opening van de schriften. Goede God, om bij ons te zijn, kwam Gij naar ons toe, in de gestalte van uw Zoon, Jezus Messias. Open onze oren om uw woord te horen. Open onze harten voor het woord waarmee Gij ons zoekt, iedere dag opnieuw. Open onze handen om het verder te dragen uw wereld in. En richt onze voeten op de weg van uw vrede. Amen. Ik weet eigenlijk niet, ja, ik zie een paar kinderen. Gaan die ook naar de kindernevendienst? Ja. Dan gaan wij nu eerst zingen het lied met de kinderen, wat achterop uw liturgie is afgedrukt. Op zoek naar houvast. Jullie mogen je kaars aankomen steken en naar je eigen viering gaan en dan zien we jullie zo meteen terug. De eerste lezing wordt verzorgd door uw lector, André van Aperen. Die willen wij zingend beamen met lied 166. En daarna komt de evangelielezing.
Goedemorgen, ik mag voorlezen uit Genesis 45, 3 tot 11 en 15. En hij zei tegen zijn broers: ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al 2 jaar en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij vele levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Goshen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u maar verder bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden. U niet en ook uw familieleden en uw dieren niet. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.
Thank you. De evangelielezing is uit Lucas 6, vers 27 tot en met 38. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet, ook je onderkleed. Geef aan ieder die je iets vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het van je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk beloond worden. En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die jij voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Tot hier deze lezing. Laat ons zingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geen goedkope genade heb ik boven de overweging van vandaag gezet. Want zomaar gaat dat natuurlijk niet. De ontknoping van dat familiedrama dat we zojuist gehoord hebben. We waren er getuige van in het boek Genesis. Jozef, jaren geleden gehaat door zijn broers en verkocht door hen aan een aantal handelaren? Of was hij door hen alleen maar in een put gegooid en toen spoorloos verdwenen? En wisten zijn broers ook helemaal niet wat er nou precies met hem gebeurd was daarna? Het begin van deze spannende novelle, van dit spannende verhaal, laat beide lezingen toe. Hoe dan ook, Jozef is uiteindelijk onderkoning van Egypte geworden. Zijn dromen waar zijn broers hem zo om haten, zijn waarheid geworden. Ze hebben alle voor hem gebogen, zoals in die droom, al wisten ze het niet. Na vele jaren en vele verwikkelingen later, maakt hij zich hier dan eindelijk aan zijn broers bekend. Waarom nu pas? Waarom niet de eerste keer toen ze bij hem kwamen? Om geen andere reden dan dat ze nu pas hebben bewezen dat ze omkeer hebben gedaan. Jehuda is nu wel bereid borg te staan voor zijn jongste broer Benjamin. Hij zei immers: neem mij maar, maak mij tot slaaf aan uw hof, o onderkoning, maar laat onze broer Benjamin terugkeren naar zijn vader. Want onze vader zal het niet overleven als ook Benjamin niet veilig thuis komt. Want ook die andere zoon van zijn geliefde vrouw, Rachel, die is blijkbaar gestorven. Met andere woorden, de broers hadden destijds, jaren geleden, een enorme morele fout gemaakt tegenover Jozef, door unaniem van hem af te willen. Wat ze zich op dat moment waarschijnlijk niet realiseerden, is dat ze ook tegenover hun oude vader een enorme fout maakten. Omdat ze hem een verdriet aandeden waar hij nooit meer van af zou komen. Maar op dit moment hebben ze hun fouten uit het verleden goed gemaakt. Doordat Juda zegt: Benjamin, ik sta borg voor hem. Jozef ziet op dat moment, we hebben het nu niet gehoord, het staat in het hoofdstuk hier net aan voorafgaand, hoofdstuk 44. Jozef heeft nu gezien dat ze niet luchthartig met Benjamin en met de belangen van hun vader omgaan. Jozef heeft gezien dat Juda werkelijk borg wil staan voor Benjamin. Ze hebben dus eindelijk omkeer gedaan. Als hij zich dat realiseert, stuurt hij alle Egyptenaren uit de grote ontvangsthal of paleiszaal weg. De formele ontmoeting krijgt daardoor meteen een totaal ander karakter. Het wordt, zonder dat de broers dat nog weten, een intieme familieaangelegenheid, waarbij geen behoefte is aan pottenkijkers. Vanaf dat moment laat Jozef zijn masker vallen en hij barst in huilen uit. Dat is het begin van dit hoofdstuk. Het is eigenlijk merkwaardig dat dat niet volgens het leesrooster gelezen werd. Daar staat dan: hij barst in huilen uit, zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. De broers zullen wel gedacht hebben: wat gebeurt hier? Want daarna pas, na die enorme emotionele ontlading, roept Jozef uit: ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? De broers deinzen verbijsterd achteruit: dat kan toch niet? Is die broer dan niet dood? En Jozef nodigt hen uit om dichterbij te komen. En ze komen dichterbij. Zo heet deze hele Torah-lezing volgens het Joodse synagogale leesrooster, Wayigash, en hij kwam dichterbij. Dat is daar ontleend aan Genesis 44 vers 18, waar Juda opstaat, naar voren komt, dichterbij Jozef komt, bij de onderkoning, om een pleidooi te voeren voor zijn jongste zoon Benjamin. Wayigash, naderen, naderbij komen. Jehuda deed het om zich los te maken van zijn broers en te zeggen: neem mij, ik sta borg voor Benjamin. En nu moeten ze allemaal dichterbij komen om te kijken of ze Jozef na zoveel jaren nog herkennen en in zo'n andere rol. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Dichterbij komen. Daarmee begint het overwinnen van iedere vijandschap. Dat je elkaar in de ogen kijkt. Dat je niet meer langs elkaar heen kijkt. Elkaar als het ware in de derde persoon beschouwt. Die figuur, ik wil niks met hem te maken houden, hebben. Nee, ik kijk jou in de ogen. Eind goed, al goed in dit verhaal. Een jarenlange familievete. Een verhaal van vijandschap binnen een familie is hiermee tot een goed eind gekomen. Ook de oude vader Jacob zal uiteindelijk naar Egypte komen en met zijn geliefde zoon Jozef verenigd worden. Hij woont daar vervolgens nog 17 jaar. Precies zoveel jaren als Jozef oud was toen hij door zijn broers in de put werd gegooid. En van zijn vader gescheiden was geraakt. Een einde dus aan vijandschap binnen een familie. Dat moet wel de reden zijn waarom juist deze lezing hier gekozen is, voorafgaand aan dat lange stuk uit Lucas, waarin het voortdurend gaat over de verhouding tegenover je vijand of je tegenstrever. De passage die we uit Lucas lazen, ik zei het al, is een parallel aan de bergrede. Maar Lucas heeft het wel veel uitvoeriger dan Matthäus over de omgang met die zogenaamde vijand of die tegenstrever. Hij staat hiermee in een traditie van wijsheidsleraren die we ook in het Oude Testament al tegenkomen in boeken als Prediker en Spreuken. Ook daar gaat het af en toe over de vijand. Ook daar ontstaat al de indruk dat je een vijand nooit moet zien als een aartsvijand die voor altijd recht tegenover jou staat en tegenover jouw belangen. Maar als iemand die zich anders kan gaan gedragen, als jij maar eenmaal de weg naar zijn of haar hart gevonden hebt. Zo staat er in Spreuken 25 vers 21, als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Het gaat in die wijsheidsboeken en ook in de rabbijnse leerhuizen vooral om praktische gedragsregels. Zo lezen we ook in het boek Exodus over het omgaan met lastdieren, ezels en ossen die bezwijken onder hun last en die respectievelijk aan jouw vriend dan wel aan je vijand toebehoren. De rabbijnen discussiëren er dan over wat je nou moet doen als ze alle twee vallen. Een ezel van je vriend en een ezel van je vijand. Dan moet eventueel het lastdier van je vriend maar even wachten, zeggen de rabbijnen. Want als jij het lastdier van je tegenstrever, van je vijand, overeind helpt en uit zijn benarde positie bevrijdt, dan zul je ook daarmee de gevoelens ten opzichte van jou, van die tegenstrever, veranderen. Op een positieve manier beïnvloeden. Er bestaat dan zelfs de kans dat hij van een vijand in een vriend verandert. De discussies in het rabbijnse leerhuis maken dus duidelijk dat je mensen niet vast moet leggen op een bepaalde rol. Verandering is altijd mogelijk, in het groot en in het klein. Of het nou gaat om wereldleiders of wij met onze soms ongemakkelijke familierelaties en vriendschapsrelaties. Nee, verandering is altijd mogelijk. Omkeer heet dat bij profeten en rabbijnen. Teshuvah. Ook Johannes de Doper en Jezus roepen ertoe op. Bekeer je, het koninkrijk der hemelen is nabij. Het kan anders. Ook jij kunt tekenen van dat koninkrijk oprichten. Het bijzondere van de omkeer is dat daardoor niet alleen je verhouding met je medemens verandert, maar ook je relatie met God. Zo is er in de Talmud een discussie tussen Rabbi Meir en zijn vrouw, de geleerde Beruria, Zij is een van de weinige vrouwen in de Talmoedische discussies die op gelijk niveau met de mannen in haar omgeving discussieert. En zeker ook met haar man, Rabbi Meir. Ze merkt op een gegeven moment dat haar man bidt voor het verdwijnen van een paar struikrovers, bandieten, waar hij veel last van heeft. En ze zegt dan tegen hem, tegen Rabbi Meir, waarom doe je dat? Toch niet omdat er in de schrift staat in Psalm 104, zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Maar je kunt het woord zondaars ook als zonde lezen, Rabbi Meir. En vergeet het eind van het vers niet. Daar staat, onrechtvaardigen zullen er niet meer zijn. Wel nu, zegt Broeria tegen haar man, als de zonde is opgehouden te bestaan, dan zullen er ook geen onrechtvaardigen meer zijn. Je kunt dus beter bidden dat die bandieten, die struikrovers, ophouden met hun slechte gedrag en omkeer doen. Rabbi Meir laat zich door zijn vrouw overtuigen. Hij gaat bidden voor die bandieten. Ze doen omkeer en hij heeft geen last meer van ze. En daardoor verandert niet alleen zijn verhouding ten opzichte van die bandieten, maar ook ten opzichte van God. Het Koninkrijk der Hemelen is een stukje dichterbij gekomen, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, leg je niet zo vast op die vijandbeelden. Durf eens anders te kijken, zei Broeria tegen haar man. Durf eens een andere houding aan te nemen. Wie weet blijkt die vijand of tegenstrever van jou, dat familielid waar je zoveel last van hebt, wel veel meer op jou te lijken dan je altijd hebt gedacht. Aangezien iedere mens een goede en een kwade aandrift heeft, heeft die zogenaamde vijand van jou, die laat ook iets over jouzelf zien. Iets wat jij misschien liever niet in de openbaarheid gebracht zou willen hebben. Afsluitend denk ik dat we er goed aan zouden kunnen doen te werken aan een hart waarin wij de werkelijke behoefte blijven zien van hen die zich als onze vijanden gedragen. Heb je naaste lief, hij is als jij, net zo zwak, net zo kwetsbaar als jij, maar ook met net zulke grote mogelijkheden om te bouwen naar een wereld naar Gods hart. We zouden moeten werken aan een hart waarin wij de verandering ten goede als mogelijkheid blijven zien en daarin blijven geloven en daarnaar ook blijven handelen. Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Er is een bedankkaartje binnengekomen van Kees en Tilly Nieuwstraten. Zij bedanken ons voor de derde deurcollecte wat opgebracht heeft €484,85 voor hun project in Oekraïne. Hartelijk dank daarvoor. De bloemen gaan deze zondag ter bemoediging en als groet naar de familie Hemke, Holy Single 63. Het zou heel fijn zijn als de bloemen worden weggebracht. U kunt ze ophalen in de kerkenraadskamer. Alvast bedankt daarvoor. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor missionair werk. Beide collectes hartelijk bij u aanbevolen.
Er staan geen bijzondere voorbeden in het voorbedenboek, maar wij willen wel danken en bidden en na laat ons bidden in totaal 3 keer antwoorden zingend met de aangegeven respons, doe lichten over ons, uw aangezicht. Laat ons bidden. Goede God, wij danken u voor dit uur van gebed en samen zijn, waarin wij uw lof mogen bezingen, uw woord mogen horen en ons met elkaar mogen afvragen wat het in de context van vandaag voor ons betekent. Wij bidden u, breek de vijandschap af in het groot en in het klein. In het bijzonder bidden wij u voor de top tussen Kim Jong-un en Trump die aanstaande is. Laat de vijandschap tussen Noord en Zuid, tussen West en Oost afgebroken worden. Geen nieuwe wapenwedloop tussen landen die menen elkaar te moeten vrezen of haten. Zo bidden wij zingend. Voor de vijandschap in het klein bidden wij u, tussen mensen onderling, tussen vrienden en vriendinnen, soms zomaar, dat het ineens niet meer lukt, dat je ineens elkaar niet meer begrijpt. Leer ons, onszelf en anderen niet vast te zetten op een bepaalde rol, een bepaalde positie, maar verder te kijken, naderbij te komen en een nieuwe weg in te slaan. De weg van uw omkeer, de weg van uw toenadering, de weg van uw koninkrijk. Laat ons zingend bidden. Voor uw aarde bidden wij u, uw moeder aarde die ons voedt en draagt, maar die wij uitbuiten met afvalstoffen en CO2-uitstoot, met plastic in de oceanen, met een veel te veel intensief gebruik van allerlei grondstoffen. Wij bidden om wijsheid bij wereldleiders, om de stappen te ondernemen die nu nodig zijn, zodat uw moeder aarde ook een bewoonbare plaats blijft voor de generaties na ons. Laat ons zingend bidden. Voor onszelf bidden wij u, als wij geplaagd worden door angsten of verdriet, door eenzaamheid, door scheiding, door verlies van werk, door alles waardoor het leven zwaar wordt en we denken niet meer verder te kunnen. In de stilte van dit huis leggen wij daarom aan u voor wat wij misschien met geen ander kunnen delen. Goede God, hoor onze gebeden, ook als wij samen tot u bidden, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen van de Allerhoogste. De Eeuwige zegene u en hij behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.